Op het moment dat je een gigantische transitie gaat doormaken, waarbij wij de kosten van het milieu willen gaan verwaarden in de producten, dan heb je een overheid nodig die op lange termijn kan denken, consistent is en betrouwbaar.
Welkom bij Haagse Bluff. In deze podcast onderzoeken we wat de politieke partijen en het bedrijfsleven van plan zijn met ondernemend Nederland. Dit is een podcast van Forum, het opinieblad van VNO-NCW.
We zeggen altijd, je moet kijken naar een technologie die nog niet bestaat, gebaseerd op infrastructuur die er nog niet ligt, en eigenlijk producten waar de markt op dit moment nog niet om vraagt. Dan moeten wij een beslissing nemen. Op het moment dat je geen duidelijke spelregels hebt, dan heb je dus een heel groot risico.
Co-host is Pascal Teunissen.
In deze podcast bespreken we het actuele ondernemersnieuws. En de gast vandaag is Ronald van Klaveren. En hij is Vice President Global Chemical Sales and Sustainability bij Lionel Bazel.
Leuk om hier te zijn. We zijn op bezoek bij jou in Rotterdam. En Dag. We gaan het nieuws over en voor ondernemend Nederland bespreken. En ik ga natuurlijk even kijken of jullie zelf nog in het nieuws zijn geweest. En jawel hoor. Hoge energieprijzen verjagen industrie uit Rotterdamse haven. En dan zat er tussen haakjes achter. Maar hoe erg is dat? Wat is er aan de hand?
Ja, wij worden helaas geraakt op dit moment met hele hoge energieprijzen. Ik denk dat iedereen wel weet wat er gebeurd is na februari 2022. De inval in de Oekraïne. Energieprijzen zijn wel degelijk weer wat lager. Maar nog steeds hoger dan wat het was voor de crisis. En ook aanzienlijk hoger dan in de rest van Europa en ook de rest van de wereld. Daarnaast hebben we te maken met China die een gigantische overcapaciteit heeft opgebouwd en nu een ongelooflijk grote exporteur is geworden van chemicaliën. En dat raakt ons op dit moment heel erg. En in antwoord op de vraag hoe erg is dat? Ik denk dat dat heel erg is voor BV Nederland, BV Europa. Wij zijn de basisindustrie. Wij leveren niet alleen de producten die we dagelijks gebruiken, maar ook de producten die we nodig hebben ter vergroening. Of je nou praat over zonnepanelen of windmolenbladen. En willen wij die vergroening in eigen hand houden, heb je toch een basisindustrie nodig.
En jullie vertrekken dus uit de Rotterdamse haven. Betekent dat een verhuizing of betekent dat gewoon sluiting van de fabriek? En hoeveel mensen raakt dat dan?
Nou, we hadden, moet ik zeggen, een tiental vestigingen in Nederland. Daarvan zijn er inmiddels twee dichtgegaan. Eén is een mechanische recyclingfabriek van Stiphout, die we eind vorig jaar hebben aangekondigd te sluiten. En inderdaad, begin dit jaar hebben we ook aangekondigd een fabriek te sluiten in het Rotterdamse. Fabriek die we 21 jaar geleden hebben opgestart. En toen destijds een miljard gekost heeft. En die hebben we helaas moeten besluiten om te sluiten. En dat betekent eigenlijk dat we hem helemaal leeg halen. En uiteindelijk het land weer leeg moeten opleveren voor de havenautoriteit van Rotterdam.
Doet dat pijn?
Ongelooflijk veel pijn. Want uiteraard zet je een fabriek neer met de gedachte dat die 50 jaar minimaal gaat draaien. En wat ons voornamelijk pijn doet, los even van de mensen die direct geraakt worden hierdoor, is dit is ook de meest energiezuinige en qua emissies de laagste emissietechnologie ter wereld. En ook de benchmark van de ETS. Dus als we dit soort fabrieken, die eigenlijk voldoen aan alle eisen naar de toekomst toe, moeten doen sluiten vanwege de marktomstandigheden, is dat triest voor de mensen, maar ook denk ik triest voor de samenleving en voor Nederland.
Toen die sluiting bekend werd, de haven sprak bijvoorbeeld van zorgelijke ontwikkeling. Want jullie zijn niet de enige die de deuren sluiten. Hoeveel zorgen moeten wij ons dan maken?
Nou, ik heb het wel eens genoemd, het is 5 over 12. En ik denk dat we ons ernstig zorgen moeten maken. Kijk, al dit soort besluiten nemen we niet van de ene op de andere dag. Hier zijn we al 2,5 jaar mee bezig. Je kijkt naar alle opties die er zijn. Want sluiten is duur, los even van de emotie voor de mensen. Dus er vindt onder water heel veel plaats. En als ik zie wat er in de industrie speelt, en iedereen die ik spreek heeft dezelfde problemen. Zeg ik heel eerlijk, er komt binnenkort, verwacht ik, echt nog wel meer aankondigingen aan. Heel veel andere bedrijven hebben ook strategische evaluaties genoemd. En één ding wat we niet moeten vergeten in onze chemische industrie, een van de krachten die we hebben hier in de Rotterdamse haven, is de integratie. We zitten vast aan pijpleidingen met elkaar. Daardoor kunnen we heel efficiënt, heel veilig, ook heel schoon producten onderling naar elkaar transporteren. En we noemen het wel eens de Jenga-toren. Op het moment dat je er één steentje uithaalt, staat die toren nog heel strak. De tweede haal je eruit en er komt ergens een Jenga-steentje die je weghaalt. En die klinkt heel klein, maar dan implodeert zo die hele cluster. En Nederland heeft iets van een zestal clusters. En die staan allemaal onder druk.
Ik stel voor dat we over het behoud van de industrie en hoe jij daarnaar kijkt en wat volgens jou de rol van de politiek is en misschien ook de rol van de bedrijven zelf en de rol van de geopolitiek, de macro-economische omstandigheden, dat we daar de volgende aflevering over doorpraten. Gaan we nu even door met het andere nieuws.
Ja.
De val van het kabinet. Daar gingen ze weer.
Ja, het derde kabinet in 5 jaar tijd.
Ja.
Jammer, wat we ook van het kabinet zelf vonden. Maar ik denk vooral jammer dat dit weer ons niet helpt om een langetermijn beleid neer te zetten. Op het moment dat je een gigantische transitie gaat doormaken, waarbij wij de kosten van het milieu willen gaan verwaarden in de producten, dan heb je een overheid nodig die op lange termijn kan denken, consistent is en betrouwbaar. En dit helpt niet op het moment dat een kabinet valt en er op dit moment niets gebeurt. En het belangrijkste wat ik ook wil zeggen is, in de omliggende landen gebeurt een hoop. We zien een België en Duitsland doorpakken. Dus stilstand is ook achteruitgang voor Nederland.
Kun je even aan de luisteraars dan uitleggen hoe belangrijk het is dat er dan een consistent beleid is? Want je zou kunnen zeggen, ja, nou, het kabinet is gevallen. Jullie kunnen toch gewoon doortuffen als chemiebedrijf?
Als we praten over een nieuwe investering, en je praat natuurlijk over een vergroening bijvoorbeeld, en dan moeten we investeringen doen, dan moet je denken aan een investering in de schaalgrootte van 200, 300, 400 miljoen euro. Aan zo'n investering ga je ongeveer 5-6 jaar werken. Dan neem je een beslissing of je wel of niet gaat investeren. Voordat die fabriek staat, ben je weer 5 jaar verder. En dan heb je 10-15 jaar nodig om die investering terug te verdienen. Dus je bent per definitie aan het kijken naar een verdienmodel voor 20-25 jaar. Nou, dan ga je uit van de spelregels die op dat moment zo gelden. Als de spelregels dan veranderen, heeft dat absoluut een impact. Op het moment dat je geen duidelijke spelregels hebt, dan heb je dus een heel groot risico. En we zeggen altijd, je moet kijken naar een technologie die nog niet bestaat, gebaseerd op een infrastructuur die er nog niet ligt, en eigenlijk producten waar de markt op dit moment nog niet om vraagt. En dan moeten wij een beslissing nemen.
En daar liggen nu investeringsplannen op de plank die nu daadwerkelijk op de langere baan worden geschoven omdat het kabinet gewoon struikelt? Is dat daadwerkelijk wat er ook gebeurt hier nu?
Er liggen investeringsplannen die blijven liggen. Niet alleen doordat het kabinet valt, door een combinatie van factoren. Maar uiteraard, dit helpt niet. We hebben tijdens de voorjaarsnota heel duidelijk aangegeven wat wij nodig hebben als industrie. We hebben het genoemd lucht en perspectief. Werk aan de korte termijn, zodat er geld verdiend kan worden om de investering te betalen die we moeten doen. En werk aan perspectief, zodat wij de zekerheid hebben dat er ook een verdienmodel ontstaat met investeringen die we graag willen doen op dit moment. Nou, een deel van onze verzoeken zijn gehoor gegeven tijdens de voorjaarsnota. Een deel ook niet. We hebben gelukkig geen plastic tax, want dat hadden echt de plasticindustrie uit Nederland weggehaald. Maar we zitten nog steeds met heel veel nationale koppen, zoals CO2 en hoge energieprijzen. De energieprijzen hier zijn in Nederland zijn dubbel de prijzen zoals ze die in Duitsland liggen. En in Frankrijk, daar hebben we ook een fabriek staan, zijn ze 1/3 van wat hier in Nederland zit.
De komende dagen wordt trouwens besloten over welke onderwerpen er geen nieuw beleid meer mag worden gevormd, omdat het kabinet demissionair is. Zijn er onderwerpen waarvan je zegt van, daar moeten we, ondanks dat het misschien nu nog eventjes tot de verkiezingen wat anders wordt, toch beleid op blijven maken?
Industriebeleid. Heel concreet, haal die CO2-koppen eraf en ga wat doen aan de energieprijzen. Dat zijn echt de twee belangrijkste vragen die we ook bij het kabinet neergelegd hebben. Namens WNO en NCW hebben we ook die gesprekken gehad. We hebben ook de gesprekken gehad met Dick Schoof voor de val van het kabinet. Dus we hebben heel duidelijk aangegeven, dit zijn echt de twee belangrijkste punten die geadresseerd moeten worden. Daarna hebben we ook gesproken over de versnelling van de consumentenvraag. Daar kunnen we het later over hebben. Een lastig onderwerp, maar wel een heel interessant onderwerp. Maar op korte termijn, die CO2-belasting die we hebben bovenop de Europese belastingen. En daarnaast de veel hoge energieprijzen hier, geeft gewoon een ongelijk speelveld. En wij willen graag het spel spelen, maar dan wel graag iedereen met dezelfde kaarten.
Ondertussen is het niet alleen in Nederland roerig als je naar de politieke situatie kijkt. Eigenlijk wereldwijd, hè? Geopolitiek is het ook rommelig. Er zijn gewapende conflicten gaande nu. Er is een Amerikaanse president die de ene tarievenoorlog naar de andere aan het starten is. In alle delen van de wereld. Wat doet dat met jullie?
Ja, onvoorspelbaarheid. Dat is eigenlijk het woord wat steeds naar boven komt.
Daar houden we in ieder geval.
Dat maakt het heel lastig om een besluit te nemen hoe de wereld eruit ziet over 25 jaar. Als je niet weet wat het over de komende 25 dagen gaat doen. En we krijgen vaak de vraag, hoe kijken wij tegen bepaalde dingen aan? Dan zeg ik, als ik vandaag een antwoord geef, dan moet ik morgen mijn eigen uitspraak weer intrekken. Want de situatie is anders. Zoals we dus nu inderdaad een handelsoorlog hebben. Ik heb een wereldwijde rol. Ik zal je de verhalen besparen van mijn Mexicaanse klanten of Canadese klanten. Hoe die daar tegen aangekeken hebben eerder dit jaar. Europa heeft nu een 90 dagen grace periode. Net zoals vele andere landen. En dat loopt op 1 juli af. En niemand die weet, ook wij niet, van wat dat gaat betekenen. Of er inderdaad een overeenstemming komt. Dan wel dat het nog een keer verlengd wordt met een aantal maanden. Maar op korte termijn betekent het gewoon onzekerheid. En dat betekent dat beslissingen uitgesteld worden.
Ik heb jou natuurlijk van tevoren gevraagd of je zelf nog een nieuwtje wilde meenemen. Je zei van nou, het is nieuws wat een beetje in de maak is. Ik wil het hebben over die NAVO-top die aanstaande is. Waarom wordt het belangrijk?
Nou ja, ik denk dat wij als samenleving heel lang hebben kunnen leven met de illusie dat het altijd vrede zou zijn. Ik kom zelf uit de generatie die de oorlog nog niet meegemaakt heeft. En ik denk dat we door alle geopolitieke situaties ons realiseren dat vrede ook geen garantie is. En voor een sterke defensie heb je uiteindelijk ook een sterke industrie nodig. En ik zou haast willen zeggen tot de overheid. Zie de industrie, zoals de basisindustrie, als een strategisch element. En realiseer dat je geen wapenindustrie kan hebben zonder de chemie. Wij maken bijvoorbeeld grondstoffen die je gebruikt voor kogelvrije vesten, voor helmen. Maar denk ook aan hele simpele dingen als de rubber onder tanks en auto's. Wij hebben zelf een historie opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog, omdat Amerika zich realiseerde dat ze niet afhankelijk konden zijn van natuurlijke rubber en kunstmatige rubber wilden gaan ontwikkelen. Dus wij zijn een onderdeel, denk ik, van zowel de defensie als bijvoorbeeld ook van de verduurzaming. En zie ons eerder als een oplossing en minder als een probleem, zou ik haast willen zeggen.
Wat verwacht je dan van die NAVO-top? Wat wil je als die afgelopen is dan kunnen zeggen?
Nou ja, kijk, direct praat de NAVO-top natuurlijk voornamelijk over welk percentage gaan wij als Europa en als NATO-leden investeren in defensie. En de belangrijkste boodschap is, je gaat van de 5% 1,5% investeren in infrastructuur. Chemie is ook onderdeel van die infrastructuur.
Is het ook wel eens een beetje lastig dat je daarnaar zit te kijken en dat je gewoon eigenlijk weet van, als de spanningen in de wereld toenemen, en er wordt natuurlijk al een tijd lang gepraat over hogere defensieuitgaven, dat dat goed is voor de business eigenlijk. Dat is ook een beetje cynisch misschien, hè?
Nou ja, kijk, wij leveren natuurlijk alle industrieën. Dus voor ons is de defensie natuurlijk industrie. Ik denk dat je vooral bij dit soort situaties waar je meer moet gaan uitgeven, moet gaan nadenken over je verdienvermogen als een land. Waar haal ik mijn geld vandaan? Defensie moet betaald worden. En een deel van je inkomsten komen uit de industrie. Dus ik zou haast willen zeggen, terrein, voordat je dingen weggooit, terwijl je weet dat je meer gaat uitgeven, realiseer wat je hebt. En realiseer dat je zoveel meer kan halen als je het goed mee omgaat.
En je hoort het natuurlijk van al die bedrijven waar we mee praten, dat het gaat over onafhankelijkheid. Je wil natuurlijk zoveel mogelijk dingen uit de buurt halen. Het liefst in Europa, het liefst in eigen land. Dus dat speelt natuurlijk ook mee, hè, Pascal?
Ja, zeker. Ja, dat verhoogt ook je weerbaarheid. Natuurlijk, als je niet van andere landen afhankelijk hoeft te zijn en zelf kan voorzien in je grondstoffen. En daaruit weer inderdaad die defensieindustrie kunt voeden, zal ik maar zeggen. Brengen bedrijven dat zelf ook genoeg naar buiten? Want ik denk niet dat heel veel mensen dat weten, dat de defensieindustrie toch ook wel afhankelijk is van de gewone industrie, zal ik maar zeggen. Er zijn ook heel veel combinaties ook van bedrijven die deels defensie doen, deels normaal. Ja, ik zit allemaal airquotes hier te gebruiken. Maar is dat genoeg bekend?
Nou ja, ik denk dat wij daar absoluut een betere job kunnen doen. En als ik even het voorbeeld wil aanhalen van het gesprek wat we hebben gehad met Dick Schoof een aantal weken geleden. Daar zijn ook hele duidelijke uitspraken gekomen van ASML. Om maar een voorbeeld te geven, die ook zegt, zonder basisindustrie geen ASML. En Advantium, die we allemaal kennen als een nieuwe groene scale-up. heeft ook heel duidelijk gezegd, zonder basisindustrie, dan is er ook geen scale-up. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de defensie. Is dat je uiteindelijk moet realiseren, het is directe levering van grondstoffen, maar het is ook het verdienvermogen van BV Nederland om de industrie als de defensie überhaupt overeind te houden.
We starten deze podcast met het nieuws dat jullie een fabriek hebben gesloten in de Rotterdamse haven. Met jouw zorg erbij. We waren niet de enige en we zullen ook zeker niet de laatste zijn. Behoud van de industrie. Zullen we daarover doorpraten in de volgende aflevering? Kijken wat jij, hoe jij daarnaar kijkt in bredere zin.
Graag.
Oké, dankjewel. Ronald van Klaveren. Pascal, waar kunnen al die luisteraars de volgende aflevering met Ronald luisteren? Maar ook al die andere leuke afleveringen?
Dat kan allemaal in je favoriete podcast-app of kijk op opinieplatform.nl.
Dankjewel.